Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor vanmorgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 14 tot en met 20. Openbaring 14, vers 14 tot en met 20. De te zingen psalmen, psalm 65, vers 7 en 8. Psalm 37, vers 1 en 9. Psalm 73, vers 13. Psalm 72, vers 2 en 4. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 14 tot en met 20. En het te zingen psalmen, Psalm 65, vers 7 en 8. Psalm 37, vers 1 en 9. Psalm 73, vers 13. Psalm 72, vers 2 en 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 65 en daarvan de versen 7 en 8. De Godrivier doet Gover vloeien. En op het bereide land het nuttig koren weder groeien. Uw goddelijke hand maakt dopgeploegde voeren dronken tot uit de weken kluit. Waar het droppelend nat is ingezonken, het gezegend voedsel spruit. En het achtste uw goedheid kroont, de jaargetijden waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegen dijen. En wat er verder volgt, wij noemen die psalm 65, de versen 7 en 8.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, in dit morgenuur is de vervolglezing uit Openbaring 14. Wij zijn gekomen aan het slot van dit hoofdstuk. Wij lezen vanmorgen Openbaring 14 en daarvan de versen 14 tot en met 20. De schriftlezing in dit morgenuur vindt u in het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 14 van Openbaring. En daarvan de versen 14 tot en met 20 voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was een gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paden 1600 stadien ver.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezien des Heeren in de gemeenschappelijke gebed. Heere, leer ons zo de wereld verstaan, zoals u dat zelf heeft gezegd en laten optekenen in dat heilige evangelie van Matthäus, waar wij toch lezen in dat 13e hoofdstuk en de akker, dat is de wereld. De akker is de wereld. De oogst is de voleinding. Heren, en dat is de waarheid die wij allen onder ogen hebben te zien. Dat is de waarheid die ons leven moet stempelen. Dit moet gedurig ons voor ogen staan. Er komt een tijd om te maaien. De oogsttijd zal komen. Dat we nu allen mogen leren. Wat een mens zaait, dat zal die ook maaien. Heer, en als we met deze waarheid tot onszelf zouden mogen inkeren en u zou daarin meekomen, dan zouden er nog wonderen geschieden. En mag dat dan gebeuren, deze morgen, als we door uw goedheid in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid weer samen hebben mogen komen. Hier in dit Godshuis nog onder uw eeuwig woord en getuigenis ons hebben mogen stellen. Heren, dat we zo die waarheid ook mogen opluisteren. En dat ook daardoor ons leven bij de aanvang en de voortgang en ook eens bij de uitgang mag worden gekenmerkt. Dat dat diep wordt afgedrukt, alles beheersend. Hier is het zaaitijd. Hier is het zaaitijd. En straks de oogst. De eerste oogst als de mens gaat sterven. En de laatste oogst als uw zoon zal wederkomen op de wolken. Dat in ieder van ons dan bereid mag zijn om daar die God die eeuwig leeft te ontmoeten. Heere, wil ons dan gedenken deze morgen, als de prediking nog mag uitgaan, om die uit te kunnen spreken, om die ook te kunnen beluisteren. Wilt u daartoe alles schenken? Dank dat we hier nog mogen zijn. Deze morgen mochten we bij vernieuwing de ogen opslaan. En wie zou er vanmorgen bij het opslaan van de ogen ook gedacht, gezegd en gezucht hebben. Heere, wat een wonder, ik ben er nog. Nog niet weggevaagd van voor uw heilig aangezicht. Wonder van het leven dat is geschonken, maar ook wordt onderhouden. Opdat. Wij nog in de akker van deze wereld gezaaid zouden mogen worden. Opdat er nog in deze tijd een vrucht zou worden voortgebracht voor de eeuwigheid. Heren, en zo wakker geworden, ook opgestaan en op mogen gaan naar uw huis. Om daar nog een weinig verkwikt en onderwezen te worden in de gangen van de kerk. De gangen die u houdt met uw volk. En wat wij nu ook moeten leren kennen, wil het wel zijn voor die grote eeuwigheid. Wilt u dat geven? Hier wilt u dat geven? Of het rond der aarde waar nog de zaaiers mogen uitgaan? Waar uw getrouwe dienstknechten ook in het morgenuur geroepen zijn. Om voluit te zaaien. Het woord van het eeuwige leven. Omdat er ook of het rond der aarde mogen zijn. Die door uw genade daar worden bijgebracht. Met die uitroep, tot wie zullen wij anders heen gaan? Heere, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Heere, gedenk zo uw eigen werk. Als het gaat over de zending, de evangelisatie, de arbeid onder uw volk Israël. Of het is ver weg, bij de blinde heiden, of dichtbij, bij die verstokte heiden. En nog blinder dan die ver weg woont, want hier gezien en gehoord. Maar willens en wetens de ogen gesloten en de oren toegestopt. Zoveel zwaarde lot voor ons, die hier opgegroeid zijn onder de waarheid. In deze westerse wereld waar eeuwenlang het licht van uw genadige bediening heeft mogen schijnen. Heren, maar waar nu alles zich opmaakt, om ook het laatste weg te doen, zich van uw kerk te ontdoen zelfs, opstaan tegen de schepper, opstaan tegen de rechter. Dat is wat onze tijd laat zien, bijzonder wel ons land. Wil dan nog gedenken, heren, wil ons samen nog gedenken in deze boze tijd. En geef ook hier een verlangen en een uitzien op goede grond, op rechtsgrond, om toch maar ze mogen zeggen. Heren, wanneer zal die dag komen? Niet alleen als het waar is dat ik persoonlijk mag zien uw aanschijn geprezen, maar dat uw ganse kerk vergaderd zal worden. Wat samen hoort ook samengebracht zal worden en eeuwig samen zal zijn met u, de levende God. Heren, gedenk dan zo uw werk. In al die arbeidsterreinen waar nog werkzaamheden zijn, wilt u het ook doen in ons eigen land. Gedenk daartoe allen die in hoogheid zijn gezeten, allen die regie verantwoordelijkheid dragen. Gedenkt u ook de kerk. Steeds kleiner, steeds meer verbrokkeld. Heren, we liggen samen onder het oordeel. En dat is ook vanmorgen zo gemakkelijk gezegd. Als we het al zien, beleven we het dan ook. Kunnen we er ook in komen en dan er ook onder buigen? Is dat niet een oordeel in het oordeel, dat we dat niet meer kunnen? Maar doorgaan eigen wegen te bewandelen. Heren, wilt u dan nog ons gedenken, ook in onze dwaasheid en blindheid? En wilt u dan nog ook onder ons werken? Heren, al is de tijd donker, al is alles boos, staat u toch niet in de weg om ook onder ons nog uw werk voort te zetten, om het nog toe te brengen, om nog te zaligen, op kosten van die ander die zijn dierbaar bloed heeft geschonken, opdat goddeloos en helwaardige met een drieënige God verzoend zouden worden. Dat werk, heren, niet godsdienst, oh, dat zal wel doorgaan. Dat zal er altijd ook wel zijn, want de mens is godsdienstig. Maar dat ware werk, dat u alleen werkt in de harten van uw kinderen, mag het er nog zijn en ook onder ons gevonden worden. Gedenk daartoe ook de jeugd. Heren die opgroeien in een zo heel andere tijd dan de ouderen. En ook daarvan geldt, het staat u niet in de weg, maar naar de mens gesproken toch weer zoveel moeilijker. In een tijd waarin zoveel wordt gehoord, zo de meningen ook op kerkelijk erf uiteen gaan lopen. Wat een verdwazing is er. En ook daarin toch leiding te mogen ontvangen, zou gij nog willen schenken. Gedenk ook de ouderen die de kroon der grijsheid dragen. Ook deze komende week, als u het geeft, meerdere een verjaardag mogen gedenken. Al zoveel jaren door u gespaard en bewaard te zijn gebleven. En dat het ook nog mag worden een slag naar binnen om daarmee aan uw Gods voeten neer te vallen. Als we het nog moeten zeggen, heren, zo oud en dan nog onbekeerd. En moet dan zo straks sterven? Heren, nou weet u dat voor ieder van ons. Jong en oud, hier en daarbuiten. Maar zoudt ge in ons allerharte leven nog die genade willen verheerlijken, waardoor sterven gaat worden erven, eeuwig bij u thuiskomen. Wil ons gedenken in onze ziekte, ook in het ziekenhuis in Almelo. Mevrouw Brink, wilt u ook gedenken die in de zorg de huizen worden verpleegd, de ziekenhuizen, maar ook onder ons, die niet meer kunnen opgaan naar uw huis, meeluisteren. Heren, mag alles wat op uw zegen is wachten, wilt ge nog schenken, boven bidden en boven smeken uit. En ook in deze morgenuren ons te samen bepalen, hier en thuis, bij de grote dag der dagen, als uw zoon zou wederkomen, om te oogsten. En dan onder de prediking maar de vraag gesteld, in welke oogst zal ik geoogst wachten? Waar zal ik de eeuwigheid doorbrengen? Wat is er nodig? Wat zal er gekend moeten worden? Heren, nou zullen er ook zijn die zuchten. Is het wel waarheid in het binnenste? Kan het voor een ander niet bekijken. Hoeft ook niet. Hoe sta ik er zelf voor? Ach, heren, zoveel te vragen. Maar nog veel meer. Als er ook onder ons zijn die verborgen kruisen hebben te dragen. Ach, we zeggen ook dat zo gemakkelijk. Ieder huis heeft zijn kruis. Ieder hart zijn smart. Maar boven alles, nou deze smart. U te missen en niet meer te kunnen missen. Die droefheid. Geen echt huis. Een ander huis te begeren. Gedenk ons in alle moeitevolle omstandigheden des levens. Verhef nog uw vriendelijk aangezicht over ons. Gedenk deze gemeente. In alle worstelingen. Ook daartoe bijzonder de raad van de kerk. En alle die gij geroepen hebt. Om ook in deze tijd leiding te geven. Heren, wilt u daartoe zelf overkomen. En ook hier regeren. Naar uw eeuwige raad en voorzienigheid. Wilt u zo ons goed en nabij zijn, ook in deze morgenuren, opdat alles nog mocht strekken, tot de verheerlijking van uw heilige en nooit genoeg volprezen naam, in de vergeving van al onze zonden, om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Slot van hoofdstuk 14 baalt ons bij de oogst die eenmaal komen zal. We hebben samen gehoord over de engel met het eeuwige evangelie. Gehoord van de val van Babylon en de vloek van de verdoemde. Ook het zalig sterven van degene die in de gemeenschap met Christus zijn gebracht. Nu dus de oogst. En dat zal zijn tweeërlei oogst. Er is een oogst van Gods kinderen. Er is een oogst van Gods vijanden. Het zijn van nature allen. Het grootste wonder is van een vijand tot een vriend gemaakt te mogen worden. Die worden eerst geoogst. Gods kinderen. En daarvan spreken de tekstwoorden in dit morgenuur. U vindt ze in uw voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 14... En daarvan de versen 14 tot en met 16. Openbaring 14, de versen 14 tot en met 16. Waar wij lezen Gods woord en onze tekst in het morgenuur. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. Tot zover. In het voorgelezen schriftgedeelte, zoals gezegd, is er sprake van tweeërlei oogst. Eerst een korenoogst. Wij leiden dat overigens af uit het woord rijp. Wat u vindt in vers 15, dat is een woord dat oorspronkelijk betekent gedroogd. Droog, gedroogd, dat ziet op koren. Eerst dus de korenoogst en daarmee zijn Gods kinderen bedoeld. Die worden ingedragen in de grote korenschuur van Gods liefde. Het overige van dit hoofdstuk, het slot, spreekt van die tweede oogst, namelijk de oogst van druiventakken van de druiventakken van de wijngaard der aarde. De druiven worden ook binnengehaald en druiven staan hier voor de goddelozen. Die zich volgezogen hebben met bloed van Gods kinderen. En volgezogen met de wellusten van dit leven. Daar, als de Heer het geeft, mogelijk een andere keer over te spreken. Nu over die eerste oogst, de korenoogst. Dat is dus het binnenbrengen van Gods kinderen. Het verzamelen van Gods volk voor de troon. En daarna in de hemelse heerlijkheid. De korenoogst, mag dat dan boven de prediking van dit morgenuur worden geschreven? De korenoogst, drie gedachten staan we eerst stil bij de maaier. Ten tweede bij de opdracht. En ten derde bij de oogst zelf. Eerst bij de maaier. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. De maaier. Ten tweede de opdracht. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai. En wat er verder volgt. De opdracht. En ten derde de oogst zelf. Vers 16. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. De oogst. De korenoogst. Ten eerste de maai. Ten tweede de opdracht. Ten derde de oogst zelf. Zullen wij nog met elkaar zingen van Psalm 37. En daarvan het eerste. Het eerste en het negende vers, Psalm 37. En daarvan het eerste: wees over het heil der bozen niet ontstoken. Benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld, de trouw verdrukt, zij blijft niet ongewroken. De trotse ziet zijn wil een perk gesteld. En het negende vers: Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treedt ze op geen weg bezaaid met rozen, zij wachten het heil door God hun toegezijd. En wat er verder volgt, Psalm 37, 1 en 9.
Thank you.
Geliefden, de dag van de grote oogst zal komen. En Johannes, de ziener op Patmos, heeft dat mogen waarnemen. Het is hem getoond. De hemel is open gegaan en ook dat heeft hij mogen zien. En ik zag bij vernieuwing en ik zag. En de kerk mag meezien. En ik zag en zie een witte wolk. Wat de mens zaait, dat zal hij maaien. En wat zal het onderscheiden zijn? De een gemaaid als een korenhalm, de ander als een druif van de wijnstok. Eeuwig onderscheid. Vanmorgen Gods kinderen. Die worden thuisgehaald. Naar lichaam en ziel om eeuwig bij de Heere te zijn. Dat mag Johannes eerst zien. Voor de oogst van de goddelozen, de oogst van de kerk. Het binnenbrengen van de korenschoven. En ik zag en zie een witte wolk. Johannes ziet een witte wolk, wat betekent dat? En ook de kinderen denken vanmorgen, oh, maar zo is het gezegd bij de hemelvaart door die engel, dat hij ook zo zal wederkomen zoals hij is heen gegaan. Op een wolk heen gegaan, zo zal hij ook terugkeren. De wolk, inderdaad, waarop de Heer Jezus terugkeert. Want hij is de grote maaier. Een witte wolk. Wolk, wat betekent dat? In de Bijbel heel vaak een teken van Gods aanwezigheid. Wij denken vanmorgen aan de woestijnreis. God was bij zijn volk. Hoe? Desdaags in de wolk. Desnachts in een vuurkolom. Desdaags in een wolk. Dus de wolk als een teken van Gods aanwezigheid. Zagen de Israëlieten de wolk en dan wisten ze, de Heere is bij ons. Zo wijst die wolk al op God. Op zijn aanwezigheid. Wit staat daar. Wit. Dat is zuiver. Blank en rein. En dat is een deugd van God. Dat is zijn wezen. God is rein, zuiver. In hem is geen zonde en geen onrecht. Hij is volmaakt goed, hij is volmaakt liefde. Volmaakt rechtvaardig. En geliefde, als God een mens bekeert, dan gaat hij dat leren. En dat moeten wij ook leren, niet God. Als een woord van drie letters, wat staat voor iets wat er wel zal zijn, hoog en groot, maar voor mij zo onbereikbaar ver. Ik heb er eigenlijk geen gedachte van verder, nee. Als God een mens bekeert, dan krijg je met God van doen. Dan ga je iets leren wie God werkelijk en wezenlijk is. En dit is het eerste wat je leert. Rein. Vlekkeloos, zuiver, zo rein en zo rechtvaardig dat een goddeloze voor hem niet kan bestaan. Zijn ogen kunnen het kwade niet aanzien. En zijn hart kan geen gemeenschap hebben met de boze. En dan gevoelt een mens voor deze God niet te kunnen bestaan. Dan opent zich de hel, want dan moet ik voor eeuwig verloren gaan, buiten de liefde, buiten de gemeenschap met deze God verkeren. Zo leert een mens God kennen. Dan huivert het door zijn ziel. Sterven is God te moeten. Een eeuwig weggeworpen worden. Want ik kan voor deze God blinken van luister niet bestaan. Een witte wolk. Teken van God. Maar kijk eens. En op de wolk was één, moet met een hoofdletter hoor, één gezeten. des mensen zoon gelijk. En dan weten we het. Het is God. Maar God die mens is geworden. De zoon van God, Heer Jezus Christus, mens geworden. Dat bepaalt ons vanmorgen bij dat allergrootste wonder. Waar een ziel steeds minder van gaat verstaan. Alleen al daarvoor een eeuwigheid nodig. Dat God mens is geworden in de volheid des tijds. Door de werkzaamheid van de Heilige Geest is die tweede persoon van het goddelijke wezen verenigd met het vlees, de natuur van Maria. Ons vlees, onze natuur, ons mens zijn aangenomen hebbende. Om in die natuur de straf te dragen. Kijk, geliefden, als nou God een mens ontdekt, hij krijgt met God van doen. Hij kan voor God niet bestaan, dan krijgt hij er één nodig die in zijn plaats het oordeel draagt. Dan krijgt hij betrekking op de Zoon van God, eeuwige liefde, die mens is geworden. En dan snikt zijn ziel het uit, och, dat hij ook mijn borg zou willen zijn, om in mijn plaats de straf te dragen. Geef mij Jezus of ik sterf. Hij is mens geworden. Kan niet bevatten. Kan niet bevatten. De eeuwigheid nodig en dan kun je het nog niet bevatten. Daar zul je eeuwig in wegzinken wat dat is. God die mens is geworden en God gebleven. Om als die God mens op aarde te wandelen. Onder de vloek. Onder een toornende wet, een toornend God. Heel zijn leven lang. Maar bijzonder aan het einde van zijn leven toen hij wegzonk. Op het aangezicht van een toornend vader. De vloek heeft gedragen, de straf op zich heeft genomen. Om in die weg een volk van alle straf en rechtsvervolging te verlossen. De Godmens. En nu op de wolken wederkomt. Eén als de zoon des mensen gelijk. Geliefde. Met een gouden kroon op zijn hoofd. Dat betekent, kinderen, hij is koning. Want een koning draagt een kroon. Van goud. Edelste metaal. Geen kroon zoals zijn kroon. Alle gekroonden der aarde vallen weg bij deze gekroonde zoon van God. Waarom is hij gekroond? Omdat hij alles heeft volbracht. Hij heeft de straf, de vloek gedragen. En zo zijn vader bevredigd. Hij heeft de wet gehouden. De wet van de liefde volmaakt gehouden. Hij heeft overwonnen de duivel, de hel. De macht van de zonde. En daarom. Als loon op zijn werk. Is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Aan deze Godmens. Nee, als God was hij almachtig. Maar nu als Godmens. Alle macht ontvangen om te heersen en te regeren. En daarheen wijst die kroon. Wat betekent dat? Volk, het is volbracht. De schuld is voldaan. Anders zou de vader nooit zijn zoon gekroond hebben. Hij is bevredigd en daarom heeft hij loon gegeven. En een naam boven alle namen. Er is betaald. De vader is bevredigd. Er staat geen schuld meer open voor de kerk. Dat is het eerste. En tweede, hij regeert niet de duivel. Ook had hij onder ons briesend rondzoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar Gods zoon regeert. Dan kan ik dat niet zien. Hij staat boven alles. En hij leidt zijn volk naar de voorgestelde volkomenheid. En dan gaat ze binnenhalen. En hier komt hij om dat te doen. Koning. Die alles regeert. Bijzonder zijn volk. En ook betekent die macht om rechter te zijn. Niet alleen om te regeren, maar ook om recht te spreken. En daardoor komt hij. En dat is wat we eigenlijk hier zien met Johannes. Wat we iedere zondag belijden. Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Christus op de wolken gezeten. De koning die ook rechter is. Maar, liefde, als je voor de rechter moet komen, dan moet je er ook gebracht worden. In het gewone leven gaat zo, dan krijg je een dagvaarding. Een dagvaardiging. Dan moet je komen naar de rechtbank. Maar hier gaat de rechter de gedaagden zelf halen. Om ze voor zijn rechterstoel te stellen en dan te vonnissen, dan recht te spreken. En zijn kinderen, die worden vrijgesproken. Dat hebben ze hier al vernomen. Het zal toch een even wonde zijn om het daar nog eens te mogen horen dat het waar is. Ik heb mezelf niet bedrogen. En de goddeloze. Dit komt Christus nu doen. Gods zoon, mens geworden op de wolken, koning en rechter. Om de mensen voor zijn rechterstoel te vergaderen. En daartoe moeten zij ingezameld worden, afgesneden en voor zijn troon gebracht worden. En ik zag en zie een witte wolk, Gods aanwezigheid. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. De vlees geworden zoon van God. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Kijk, sikkel, dat weten we kinderen, dat is een halfrond mes. We zouden kunnen zeggen, het is een verkleinde zeis waarmee het koren wordt gemaakt. Een handzeis zou je kunnen zeggen. Een sikkel. Halfrond mes, onthoud het zomaar. Dat heeft deze koning en rechter in zijn hand. Dus hij gaat eerst afsnijden om dan voor zijn troon te brengen en vervolgens te oordelen. Een sikkel scherp, hij snijdt alles af. Er blijft niet één kind van God achter. Niet één blijft er achter. Hij haalt ze allemaal binnen. Scherpe sikkel. Sikkel hoort bij de maaier. Om af te snijden, te vergaderen en te verzamelen. Dat zal gebeuren als hij wederkomt. Die sikkel is een beeld. Hè? Wij moeten altijd proberen door dat beeld tot de achterliggende werkelijkheid te komen. Dan moet u maar denken, dat zal straks ook blijken, aan die stem met kracht. Die zal worden gehoord, waardoor al die doden zullen opstaan uit hun graf. Hoe dan ook, hij is koning, hij is rechter, hij is maaier. Zo zien wij vanmorgen in de eerste plaats Gods zoon. Hij is de maaier. In zijn hand een scherpe sikkel. Geliefde, en dan hoort Johannes de stem van een andere engel die komt uit de tempel. En die nu een opdracht gaat geven aan Christus, die daar zit als koning, rechter en maaier op de wolk. Leest u met me mee? En een andere engel, vers 15, kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maar. De opdracht. We hebben stilgestaan bij de maaier, Gods zoon. En nu krijgt deze maaier op de wolk, komt hij uit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde. Nu krijgt hij een opdracht van een engel die komt uit de tempel. En ik zeg vanmorgen met u, dat kan toch niet. Dat kan toch niet dat een engel, dat is toch een geschapen geest. Dat is een schepsel. Dat een engel, een schepsel, zijn schepper, Gods zoon, opdracht geeft, bevel geeft om te maaien. Dat kan toch niet. Dat voelt u ook wel. Dat is onmogelijk. Dat een schepsel de schepper beveelt. Nee, dat kan ook niet. Staat er ook niet. Kijk eens. En een andere engel. Dit hoofdstuk, dat toont ons 7 engelen. Maar goed, dat terzijde. Een andere engel kwam uit de tempel. Uit de tempel. Heel de openbaring is opgezet vanuit de gedachte. En dat is ook de werkelijkheid. Van de hemelse heerlijkheid als een tempel. Daar in de ark, een wasvat, nog veel meer. En priesters ook. Zal ik ook een priester zijn? In die tempel die God eigenlijk zelf is. Dat betekent dat hier. Hij komt uit de tempel. Hij komt bij de Vader vandaan. God die woont en troont in een ontoegankelijk licht. En zo verstaan wij deze opdracht. Een engel die komt van de Vader. Het is een vader die door middel van deze engel de opdracht geeft. Niet een schepsel, een engel, maar God de Vader. De schepper van hemel en aarde geeft de opdracht aan zijn zoon. Om te maaien nu, want nu is het de tijd. En er is één die dat weet. Die dat aan zichzelf heeft voorbehouden. Dat is de Vader, dat heeft tegen Jezus zelf ook getuigd. Dat alleen de Vader dat weet. De Vader heeft op het uurglas des hemels gekeken. Dat hemels uurwerk en hij heeft gezegd, het is tijd. Het is tijd, mijn zoon, ga dan. En maai dan. Dus de Vader geeft de opdracht door middel van die engel. De Vader. En de zoon zal nooit wat anders doen. Dan wat de Vader gebiedt. Wist u dat? De Zoon is eens wezens met de Vader. Hij is eens willens met de Vader. En als hij daar knielt in het stof, de levensvorst, de Godmens, dan zegt hij wel, doe die beker, kon het zijn van mij. Maar dan mag hij toch als een ware zoon van de Vader buigen. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Zoon is verenigd met de wil des Vaders. En waarom is Heer Jezus aan deze aarde gekomen? Anders dan om de wil des Vaders te doen. En weet u, dat is zo van uitnemend belang, jong en oud, om dat te verstaan. Hij is gekomen voor de Vader. Want wij hebben in het paradijs tegen de Vader gezondigd. En nu is de Zoon gekomen om de straf daarover te dragen. Om de Vader in zijn deugd te herstellen. Zijn geschonden deugden op te luisteren. Dat ik het zo mogen zeggen om het goed te maken. Door de straf over het hem aangedane onrecht te dragen. Dat moeten wij vatten. Het gaat de Zoon om de Vader. En hij zal nooit iets anders doen dan wat hij van de Vader gezien en gehoord heeft. Het is zijn lust, hij zegt het zelf, het is zijn lust. Zijn eten en zijn drinken om de wil des Vaders te doen. Zo ligt die Zoon verslonden in de Vader. Waaruit hij eeuwig maar voortgebracht wordt. Dat is zijn liefste werk. Om te doen wat de Vader wil. En is de Zoon gekomen. Met oog op de Vader. En waardoor de Vader bevredigd is. Waar de straf gedragen is. Dan kan een volk terugkeren. Naar het hart van een bevredigd God. En dan krijgen ze weer een vader. En dan komen ze het vader aan. En daarom leert God zijn kerk niet alleen godskennis. En christuskennis, zelfkennis, maar ook vaderkennis. En dat hart gaat trekken naar dat vaderlijke. Naar het vaderlijke huis. En straks is dat de heerlijkheid. Als ze met de zoon verslonden mogen liggen in de wil des vaders. Zo versta ik vanmorgen de oproep. Het is de Vader die de Zoon gebiedt. En het is zijn lust, zijn eten en zijn drinken om die wil te volvoeren. Geliefde. Straks, als alles is volbracht, zal de Zoon, de Godmens, het Koninkrijk teruggeven. Overgeven aan de Vader. U leest het in 1 Korinthe 15. En dan zal zijn God alles en in alles. Zie je het? Het gaat de Zoon en ook de kerk. De Vader. Die heeft het voor het zeggen. Die laat het uitroepen door die engel met een grote stem. Zend uw sikkel en maai. Geliefde, want de ure is gekomen. De Vader, zei ik zo even, heeft gezegd, het is tijd. Ga dan nu maar. Breng ze binnen. Eerst mijn kinderen. En dan de goddelozen. Om ze te werpen in de wijnpersbak van mijn eeuwige toorn en gramschap. De ure is gekomen om te maaien. Dat is de oproep van de Vader door de engel. om te maaien, want het is tijd. De uren is gekomen, we kennen die uitdrukking wel. Alles heeft hier op aarde zijn bestemde tijd. De school gaat in op een bepaalde tijd, de kerk gaat in op een bepaalde tijd. En de kerk daarboven gaat ook in op een bepaalde tijd, die is nu gekomen hier. Alles heeft zijn tijd. Het is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Dat weet u. Weet u dat? Het is ook een tijd om wederom geboren te worden. Weet u dat? Het is nog tijd. En die tijd is nu. Daar is de Bijbel zo helder in. Nu. Nu gij zijn stem dan hoort. Nu moet u wederom geboren worden. Nu moet u vallen. Voor het recht Gods verloren gaan. Nu is de ure. Zo klinkt van de hemel de stem van God zo. Het is een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. Een tijd om God te ontmoeten. Het is een tijd voor het oordeel. En waarom? Alles heeft zijn bestemde tijd en dat heeft te maken met de maat. Dat is een inhoud. God heeft overal de maat voorgesteld. En als het vol is, dan is het voorbij. Wat doen wij op aarde anders dan de maat vol leven? Die maat is er voor ons persoonlijk. Ieder heeft zijn maat. Hoe lang die zal leven. Maar ook een maat. Hoe ver de zonde komt. En als u de maat vol gezonde geeft, dan kunt u niet meer bekeerd worden. Alles is zijn maat, zijn tijd en zijn uren. Ook een kerk. Ook een kerk. Ook een gemeente. Dat is waar geworden. Voor zoveel gemeenten in Klein-Azië. De maat vol gezondigd, dan is er geen kerk meer. Zullen we oppassen. Om de maat niet vol te zondigen. Gemeente van Vriezenveen. Alles is zijn maat. Een persoon. Een gemeenschap, een gemeente, een kerk, een volk ook. Hele volken waar de Heer is geweken, zijn licht heeft ingetrokken. Ook de wereld heeft een maat en een tijd en een uur. Dan is het einde daar. Want, zo zegt die engel in de opdracht van de Vader, want de uur om te maaien is gekomen. Terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. Ik zei al zo even, rijp, daar staat letterlijk droog, gedroogd. Daarom weten we dat het hier gaat om een korenoogst. En koren in de Bijbel, dat is Gods volk. Goddelozen worden ons voorgesteld als druiven hier. Of elders onkruid, in de kerk groeit ook onkruid. Daarvan spreekt Matthäus 13. Hier gaat het om de kerk. Ook voor de kerk is er een uur en een tijd gezet dat vol is. Dat is het laatste voor Gods kinderen toegebracht. Dat is het laatste waar dat volk de raad Gods volgemaakt. En is alles gedaan. En dan kan de kerk uit. En gaat de kerk uit. Dan kun je wel eens naar uitzien, hè? Of niet? Dan is de maat vol. Dan is het droog. En dan gaat de sikkel gezonden worden. Door hem die daar op de wolk gezeten is. De opdracht is gehoord. Zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is u gekomen. Terwijl de oog de aarde is rijp geworden. Dan de oogst zelf. Onze derde gedachte. De maaier is ons voorgesteld. De Zoon van God. Hem immers gegeven alle macht. Op hemel en aarde. Hem ook het rechterschap verleend. En daartoe nu ook allen gemaaid. De opdracht dat het nu tijd is. Heeft geklonken. En nu gaat het gebeuren. De oogst zelf. En die op de wolk zat. Zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Gemeente, dan gaat het gebeuren. Ik heb u al een en andermaal genoemd, Matthäus 13, kijkt u het maar eens na. Het is niet helemaal wat hier wordt getekend. Gaat daar met name ook het onderscheid tussen de koren schoven en het onkruid dat hier nog samen opgroeit in de kerk. Wij moeten dat ook niet uit elkaar halen. Dat doen de engelen. En de akker is de wereld en de oogst is de volleinding. En de maaiers zijn de engelen die het onkruid gaan vergaderen. En in het vuur zullen werpen. Dat is zo ontzettend. Dat het onkruid de goddeloze juist ook in de kerk in het vuur zal worden geworpen. Geliefde, we hebben geen woorden genoeg om het uit te zeggen wat dat is. In het vuur geworpen. Als je onbekeerd sterft, eeuwig te moeten branden. Geliefde, we worden nog gewaarschuwd door uw liefde. Maar hier gaat het om die andere oogst. Het koren dat de velden staat. De oogst gaat nu voltrokken worden. Het evangelie heeft alle eeuwen doorgeklonken. De woorden God zijn gezaaid, gestrooid. En we weten het, het is weggepikt. Het is verstikt. Verdroogd en nog zoveel meer, maar er is ook opgeschoten. Het evangelie is de eeuwen door voluit bediend. Het woord heeft geklonken en overal is het gebeurd, alle tijden door. Dat het woord ging raken, dat je in de kerk zat of misschien wel op het land aan het werk was of bij de met aanrecht stond, moeder, en dat het gebeurde. Dat het woord met kracht in je ziel klonk. Gij zijt mens en gij gaat God ontmoeten. Dat je ontdekt werd aan je vreemdelingschap van God. Ik kende geen God en ik kende mezelf niet. Als je jezelf moest zien als een verlorene, naar buiten, buiten Gods liefde wandelend op weg naar een eeuwig verderf, hoe dan ook. In alle toonaarden is het de eeuwen door gebeurd dat God een schuldbrief heeft uitgereikt. Daar zijn ze schuldenaar geworden. Ze konden hun ziel bij het leven niet houden. En ze zijn gaan zoeken of er nog een middel was om met God verzoend te worden. Ze hebben het zelf getracht, alles geprobeerd. Ze vernederd, ze hebben geijverd, de grond gelegen. Zich aangeboden, alles gedaan om hun ziel gered te krijgen, maar het is niet mogelijk geweest. Want God aanvaardt geen offer van één mens. Kan ook nooit de prijs der zielen dat rantsoen in eeuwigheid voldoen, tot het uur dat ze gebracht werden. Op de plaats waar ze voor eeuwig verloren moesten gaan. Daar kwam een goddelijke hand. Hij sneed hun ziel af. En doet het wonden en wonderen. Bracht hen op een andere wortel. De wortel Davids, de blinkende morgenster Christus. Een volk dat hier geleerd heeft ontworteld te worden. Van die eerste Adam afgesneden. Om in die tweede Adam in Christus een nieuwe wortel te ontvangen. Uit hem te leven, voor hem te leven en eeuwig met hem te leven. Alle eeuwen door heeft het woord geklonken. En zijn de wonderen gebeurd, mensen van nieuws geboren. Ze hebben gestaan op de akker van deze wereld als koren. Stormen zijn er overheen gegaan. Neergeworpen op de akker. Wel eens gedaan, wel eens gebroken, als voor eeuwig klaar. Maar toch weer opgericht. In koude en hitte. Vocht en droogte. Windstil en storm. Alles is er geweest. Alle eeuwen door. En in dit alles zijn zij gerijpt. Hebben vruchten voort mogen brengen. Soms onder hun eigen gewicht gebogen. Want die het meest genade heeft ontvangen zal het diepste buigen. Op de akker van deze wereld hebben ze gestaan. En één voor één zijn ze afgesneden. Het uur van hun sterven is hun ziel ingezameld in de hemelse heerlijkheid. Hun lichaam moest achterblijven in de schoot der aarde. De kerk in de schoot van Abraham. Het lichaam in de schoten der aarde. En het verlangen om toch weer verenigd te mogen worden. Om naar lichaam en ziel God eeuwig groot te maken. Daar ziet de kerk naar uit boven. Maar ook beneden. Ach, zo is het de eeuwen doorgegaan. De een en de ander is binnengehaald. Hun ziel is bij de Heer. Maar het lichaam is nog hier. Zo komt dan de dag dat het verlangen van de kerk zal worden vervuld. Dat ook het lichaam zal delen in de heerlijkheid die de ziel nu al bezit, die ingezameld is in Gods korenscheur. Dat staat hier getekend. Wat dan zal gebeuren, het verlangen van de kerk vervuld, als ook het lichaam weer met de ziel zal worden verenigd, als een sikkel zal worden uitgezonden en hij zal maaien, de Zoon van God. Hoe zal dat zijn? Als hij komt op de wolken, gemeente, dan zal er gehoord worden de stem van een archang, een aartsengel. Bazuinen zullen weer klinken, maar ook de stem van de Zoon van God zal gehoord worden. En die ze horen zullen opstaan uit hun graaf. Gods volk tot de eeuwige heerlijkheid, de verdoemde in de eeuwige rampzaligheid. Zij zullen opstaan, de aarde zal openbreken. Allen zullen daar staan. En dan zegt Paulus, verlicht door de Heilige Geest in deze volgorde. Want de Gods kinderen is deze volgorde. Allereerst zullen daar de overledenen opstaan. Kinderen Gods, die nu al naar hun ziel bij de Here zijn. Zij het eerst, hun lichaam, of het verteerd is, of het opgegeten is, vergaan in de aarde, ontluisterd, hoe dan ook. Niet staat God in de weg om dat weer te herscheppen tot een lichaam onverwelkelijk, onsterfelijk en onverderfelijk. Dat lichaam dat zal opstaan, zal verenigd met de ziel op een wolk de Here tegemoet gaan. Ziet u dat? Christus de Maaier, de rechter, de koning, komende op een wolk en Gods kinderen op een wolkje de Here tegemoet om in de lucht elkaar te ontmoeten. Eerst de overledenen en dan de levende kinderen van God, dat komt nog leven hier. En hun lichaam zal in een punt des tijds, zegt Paulus, veranderd worden. In een punt des tijds dat sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen, dat verderfelijke onverderfelijkheid, dat verwelkelijke onverwelkelijkheid. En ook zij zullen op de wolk de Here tegemoet gaan en daar zal de kerk verenigd worden naar lichaam en ziel met haar meester, haar koning, haar zaligmaker, haar rechter, haar Here, om nooit meer van hem te scheiden. Gebracht eerst nog voor de rechterstoel, aan de rechterzijde, als de schapen die straks gewijd zullen worden door de opperste leidsman, in de orde der gelukzaligheid. In deze volgorde zullen zij geoogst worden. En samen zullen zij de Here in de lucht tegemoet gaan. En daar is een volk dat verlangt. En ik hoor er eentje zingen. Die uitziet naar die dag der dagen. Die even naar lichaam en ziel bij zijn Here zal mogen zijn. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En ik zou dat graag met u willen zingen. Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch rusten? 13e van Psalm 73. geliefde, een andere cyclus zal volgen. Druiven, goddelozen. Ik heb een vraag, u, ik, wij hebben een vraag, ben ik koren gedroogd onder de zon van Gods gerechtigheid, of ben ik een druif? Wat is het verschil? Iets, geliefde, iets nog te mogen zeggen van het leven van Gods volk. Ik kijk met u nog één keer deze morgen naar het begin van onze tekst, hoorde. Ik zie daar die koning op de wolk, de scherpe sikkel in zijn hand. En nu geloof ik, gemeente, dat als Gods volk gemaaid wordt, dat gebeurt door een sikkel die hen niet onbekend is. Het zal geen vreemde sikkel zijn. En geen vreemde hand en geen vreemd God. Die scherpe sikkel, die hebben ze toch hier in hun leven al leren kennen. Toen ze afgesneden werden van deze wereld. Toen ze daar geen lust en liefde meer konden vinden. Toen hun hart afgetrokken werd van de dingen die beneden zijn. En een onbeschrijfelijke droefheid in hun hart opkwam. In de wereld, zo hulpeloos alleen zonder God. In die nameloze eenzaamheid en zonder hoop en zonder uitzicht. Afgesneden van de genoegens van deze wereld. En in een droefheid naar God hebben ze het hoofd opgeheven. Of we nog doen anders. Of het voor zo een nog zou kunnen. Die de schuld heeft ingeleefd uit u geen vrucht in de eeuwigheid. En die hebben daar staan schreeuwen met de tollenaar. O God, wees mij de zondaar verschuldigd. Ze hebben getracht zichzelf op te bouwen. Allerlei gestaltes aan te nemen om voor God aangenaam te zijn. Maar er bleef maar één gestalte over. Een verdoemelijk zondaar. Eén plaats, één recht nog. De eeuwige duisternis. En daar zijn ze vlak voor God gevallen. Dat recht Gods omhelzend. En God goedkeurend. God, die ze God konden laten. En daar kwam opnieuw de sikkel. De sikkel die de eerste keer ging snijden. Afsnijden van de wereld. De sikkel die heeft gesneden in hun goede werken. Geen daarvan kon voor God bestaan. Die sikkel is nog een keer gaan snijden. Afgesneden. Van die oude Adam, die bron van vuil, zonde en liefdeloosheid. En toen ze voor eeuwig verloren moesten gaan, afgesneden. Tuimelend. En ze dachten nou stevig kwijt en verloren. Opgevangen. En verenigd met die zoete borg. En die lieve middelaar. Het uur der liefde aangebroken. Alles licht, alles leven. Alles God. En God is goed. Uur der liefde. De armen van de zaligmaker gekomen. En toen een weg daarop volgend. Waarbij vernieuwing de sikkel heeft gesneden. Als dat volk weer ging op wegen die God niet welgevallen waren. Afgesneden. Als ze met de bekering omhoog gingen, van de bekering afgesneden. Een en al snijden en snoeien. En zo rijp gemaakt. Voor het uurtje dat ze nog één keer afgesneden werden. Hun ziel van dit leven. En hun ziel klom uit de aardse woon opwaarts tot des hemels troon. En ze mochten in God eindigen. En met een snik thuiskomen. En ze hebben het allemaal gezegd. Ach heren, het is goed. Op aarde geweest, het is goed geweest. Ja, dat zeg ik toch ook. Het is goed geweest hier. Want er moet ook gearbeid worden. Maar het best kunt toch maar thuis zijn. Je moet ook buiten werken. Maar het liefst is de kerk toch thuis. Het is goed geweest. Want hier hebben ze geleefd aan de hand des vaders. Maar het is onuitsprekelijk veel en eeuwig beter om in het hart des vaders te mogen thuiskomen. Zo zijn zij gemaakt. In het uur van sterven. En nog eenmaal worden ze gemaakt. Want er is iets achtergebleven. Die oude reisgenoot, hun lichaam. Dat gebeurt op de jongste dag. Nog eenmaal volk de sikkel. En je lichaam afgesneden. En verenigd met je ziel. Om dan samen met die kerk daarboven. God eeuwig groot te maken. Eeuwig te zingen. God is goed. God is goed. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En zachtmoedig volk. Zal rijk verzadigd wezen. Ten dis geleid. Volk des Heren. Zo leef uw hart. Door hemels gunst bewijzen. In eeuwigheid. Amen. Laten we trachten te eindigen. Heren, aan alles komt een einde. En nou is er een volk op aarde dat met het einde niet alleen leert leven, maar naar het einde leert uitzien. En heren, dat is uw volk. En wat is daar dan mee gebeurd? Wel, die zijn toch aan het einde met zichzelf gekomen. En toen was het hier voorbij. En hoe vaak ze nog gestruikeld zijn, steeds weer opgericht. Het verlangen van het eerste uur is er nooit meer uitgegaan. Op weg naar huis. Heerde gedenk, want zoals we ook deze morgen nog onder uw woord mochten zijn. Als gemeente, als gasten. Dat we samen. Voorwerp mogen zijn van die goddelijke sikkel. In dit leven nog gemaakt te worden. Om straks eeuwig in u geherbergd te zijn. Gebruik daartoe ook deze prediking uw eigen woord als een scherpe sikkel. Openleggend het hart van een ieder van ons. Dat nest vol giftige slangen. Omdat een mens met de walg van zichzelf vervult. Zal staan naar hemelse gerechtigheid. Om dat nest uit te roeien. Om de zonde verzoend te mogen weten, de bloed van uw zoon. Om een eeuwig thuiskomen, uw drieënige God eens te mogen ontvangen. Gedenk ons in dat ene nodige verzoende zware schuld. En breng ons ook als het kan en mag vanmiddag. En met uw raad kan bestaan, wederom in dit godshuis. Om naast woord ook sacrament te mogen ontvangen. Als een kind gedoopt zal wachten. Maar ook de gemeente bij vernieuwing bepaald wordt. Bij het eigen gedoopte voorhoofd. En dat alles om Jezus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 72, versen 2 en 7. 72, het tweede, de bergen. En alles zal in dat geluk delen. Zullen vrede dragen. De heuvels heiligicht. Hij zal een vrolijk opdoen dagen. Het heil hun toegezegd. En het vierde, het rechtvaardig volk zal wedergroeien. Daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien. Totdat geen maan meer schijnt. Dat is Psalm 72, 2 en 4. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.